Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van de Angst naar Liefde podcast. Zoals je ziet in een ontzettend mooie studio, want ik heb een bijzondere gast, Miro Vermeeren. We hebben zojuist echt een ontzettend waardevolle podcast opgenomen. Ik denk dat deze podcast ontzettend interessant is voor je. Wij spreken over het thema liefde en relaties. We gaan het hebben over de huidige relatie van Miro. Hoe zij elkaar hebben ontmoet en hoe zij uiteindelijk een perfect stel zijn. Zowel in de praktijk, maar ook op papier. En hier gaan we verder op in deze podcast. We kijken naar de Big Five. Dat is een bepaald meetinstrument hoe je eigenlijk kan kijken naar een aantal delen uit je persoonlijkheid om vervolgens wat meer te kunnen voorspellen, maar ook te kunnen beïnvloeden hoe je liefdesleven gaat en hoe je relatie al dan wel met iemand samen of als je nog single bent, hoe je dat op een positieve manier kan gaan beïnvloeden. Dus dat is ontzettend interessant. We spreken ook over het feminine en masculine. Daar wordt tegenwoordig online ontzettend veel over gedeeld. We gaan daar wat dieper op in en we brengen ook de nuances. Daarnaast hebben we het ook over hoe je op een flexibele manier kan verhouden tot jezelf in liefde en relaties. Dus meer als genoeg interessante thema's waar we echt de diepte in duiken. Voordat we dat gaan doen, wil ik je eerst nog even dit zeggen. Als jij het idee hebt dat het goed zou zijn als er een ervaren therapeut is meekijkt in jouw liefdes- of relatieleven. Bekijk dan eerst heel de podcast en klik daarna op de link in de beschrijving om een gratis adviesgesprek met mij in te plannen. Ik kijk ontzettend graag even met je mee. In 45 minuten kom ik in ieder geval met een duidelijk plan waar jij mee aan de slag kan. Dus dat kun je inplannen na de podcast, mocht je daar behoefte aan hebben. Voor nu, veel luisterplezier. Daar zitten we dan, Miro.
Yes, daar zitten we zeker.
Mooi dat je er bent.
Thanks.
Ja, nieuwe aflevering Angst naar Liefde podcast. En ik ben ontzettend blij dat je er bent. Ik vind het gaaf. Ik zag een foto van jou voorbij komen. Een aantal weken geleden was dat volgens mij, waarin jij ook aankondigde dat je in een relatie zat. En ik volgde je al een tijdje meer vanuit persoonlijke interesse. En toen dacht ik, dit vind ik gaaf, Miro, ik ga je gewoon een bericht sturen. En je stuurt al vrij snel iets terug van, Dirk, gaan we doen. Dus daar zitten we dan. Voor de mensen, luisteraars die jou niet kennen, heel kort, wie is Miro?
Dat is zo'n vraag die had ik kunnen voorbereiden. Maar ik ben in ieder geval een ondernemer. Veel bezig met wat er speelt in de wereld. Veel bezig met het verbeteren van ondernemingen en menselijke prestaties. Daarin boeken we redelijk succes. We groeien heel hard. Tak in de fitnesscoaching, waarin ik zelf niet super actief meer ben, maar wel actief meedenk. En een deel waarin we dus ondernemers coachen. We hebben nog een Hard Times Unite Strong Men. Dat is een reeks van events waar alleen mannen naartoe komen. Dat zit ook al redelijk in de naam natuurlijk. Ja, en voor de rest heb ik samen met Jur van Groenigen nog een betaalde e-maillijst. Mail die weinig mensen begrijpen. Ook daar zit het weer redelijk in de naam. Dat is een mail over allerlei zaken waarvan wij denken, hey, te weinig mensen begrijpen deze. En dan zijn het onderwerpen van psychologie, wereldpolitiek, het economische systeem. Ja, van alles wat maar bruikbaar kan zijn. En een stukje ondernemerschap ook niet te vergeten.
Ja. Ja, en dan hoor ik jou een aantal dingen zeggen meer op businesskant. En wie is Miro nog meer, los van de business?
Nou, business is dus een heel primair deel. Daar zou je ook meteen daaraan af kunnen leiden uit het antwoord. Wie ik voor de rest ben, is een man die op dit moment heel tevreden is en dat ook verwacht te blijven zijn met zijn relatie. Ik woon samen momenteel in Veenendaal. Ik denk niet dat ook zo gaat blijven. Ik kom oorspronkelijk uit Eindhoven. Heb een tijd in Oorschot gewoond. Ik sport graag, hoewel ik daar vroeger veel fanatieker in was. Ik ben echt een familiepersoon. Ik vind het heel belangrijk om een goede relatie te hebben met mijn neefjes, nichtjes, mijn broers, zussen en mijn ouders. En voor de rest waar geniet ik van, ja, diepgaande gesprekken, boeken lezen, dingen leren, dingen bouwen. Ja, dat is wel meer mooi. Uitgebreide omschrijving.
Mooi ook dat je zo over die familie begint, zeg maar, want ik volg je een tijd. En dan zie ik ook echt wel die familieman, zeg maar, hè? Los van een aantal business dingen en zo, dan zie ik gewoon eigenlijk ook een hele lieve familieman. Klopt dat?
Ja, 100%. En ik... Het interessante daarbij is misschien dat veel mensen bij mij van de buitenkant een hard masculien iemand.
Daarom zei ik het.
Zien. Ja. Alleen wat je vaak dus ziet, we zullen daar ook spreken over de Big Five, gok ik zomaar.
Ja.
Persoonlijkheidsanalyse is dat mensen die laag scoren op compassie vaak wel degelijk compassie hebben. Alleen voor een veel kleinere groep. Ja. Dus sommige mensen willen iedereen te vriend houden of door iedereen aardig gevonden willen worden.
Ja.
De groep met lage compassie die is juist bereid om dingen op te offeren of zelfs zichzelf op te offeren ten behoeve van een kleine groep om wie zij heel veel geven.
Ja, en daar behoor jij dus tussen. Zeg jij hiermee dan van, ik ben niet altijd naar iedereen vriendelijk, maar naar een aantal mensen ben ik een hele vriendelijke familieman. Is dat wat
ja,
je daarmee zegt?
Ja, in ieder geval flexibel in die karaktereigenschappen. Dus wanneer nodig, zou ik niet zeggen onvriendelijk, maar wel misschien niet heel aardig of soft. En ja. Om maar te pleasen.
Ja.
Maar kan wel heel direct en eerlijk zijn wat door sommige mensen als hard opgevat kan worden. Terwijl dat wel afhankelijk is van de situatie. Wanneer ik met mijn neefje en nichtjes aan het spelen ben, ja, dan ben ik gewoon ook lieve softe Miro.
Ja, ja. Waar geniet je het meeste van? Op het podium staan bij
Hard Times Create Strong Man.
Ja. Ja, daar op het podium staan of met je neefjes of met je meisje ergens iets leuks doen.
Ja, ik denk dat het contrast het waardevol maakt. Dus als je het ene niet hebt, is het ander misschien ook minder mooi.
Ja, dat is mooi. Ja, ja, ja. Ik gaf net al even aan, ik heb je uitgenodigd toen ik een post voorbij zag komen. Ja, mooie tekst en het riep bij mij op van, hey, Wat is die reis voor jou? Wat heb je dan moeten leren om uiteindelijk dus een goede relatie te kunnen hebben?
Ja, nou, ik denk een aantal relaties daarvoor ook gehad. Wat bij tijden ook soepel verliep, bij tijden ook helemaal niet. En ik heb een aantal dingen over mezelf moeten leren. Wat ik dus zelf anders kan doen of hoe ik bepaalde dingen beter kan afstemmen vanuit mij. Ik heb ook moeten leren wat wel of niet bij mij past. En een grote les die ik hierin dus ook omschrijf is dat ik eigenlijk de aanname bij mij was ontstaan dat liefde of een relatie per definitie veel moeite kost. Of dat dat het heeft altijd zijn dingen. Of het is normaal dat je ruzie hebt of gedoe. Ja. Dat blijft altijd. Ja, dat is wel een overtuiging die bij mij was ontstaan en aangesterkt. En waar ik dus hier achter kwam was, hey, het hoeft in ieder geval in het grote, in ja, een best wel redelijk begin nu al, hoeft dat helemaal niet zo te zijn. En ik verwacht ook eigenlijk dat dat redelijk zo blijft. Dus dat er geen, dat het niet constant iets is waarmee je bezig moet zijn om het maar goed te houden of om het überhaupt in stand te houden.
Was dat bij eerdere relaties wel?
Dat is feitelijk wel wat ik zeg daarmee.
Ja, ja. En weet je, hoe zag dat eruit? Ik ben ook heel benieuwd, weet je waardoor het komt, maar ik ben nog heel benieuwd hoe zag dat er dan uit? Je hebt het dan over gedoe en daar veel mee bezig
zijn.
Ja,
gewoon meer spanningen of bezig zijn met hoe kan de relatie beter zijn of verbeteren in plaats van gewoon de relatie te doen en te leven.
Mm-hmm.
En dan bezig zijn met misschien de ander veranderen of hoe beide in de allebei de personen in die relatie handelden.
Mm-hmm.
En bezig zijn met het verbeteren van de relatie of met het fixen van de problemen.
Mm-hmm.
In plaats van met gewoon genieten van de relatie en gewoon zijn wie je bent. En dat is gewoon goed.
Ja, want dat is uiteindelijk waar we natuurlijk naar zoeken ergens, toch? Dat we een bepaalde ontspanning hebben in het samen zijn of zo.
Ja.
Is dat ook wat jij...
Ja, ik zag laatst een definitie van liefde. En die zei, liefde is wanneer je elkaar volledig jezelf kan laten zijn of zichzelf kan laten zijn. Zonder dat je per se dingen wil veranderen en dan de goede of de over het algemeen, naar algemene opvatting, minder goede eigenschappen.
Ja, ja. Hey, en heb jij dan voor jezelf duidelijk, als je daar nu op terugkijkt, wat maakte dat er dus veel gedoe was?
Ja, ik denk dat ik een hele uitgesproken persoonlijkheid kan hebben. Ik denk dat ik heel fanatiek ben in mijn ondernemerschap en niet bereid ben om daarvan af te wijken. En ik denk dat als je veel met mij omgaat, moet je ook wel bepaalde mate sterk in je schoenen staan.
Mm-hmm.
Dus Dat het heel makkelijk is, ook al is het niet mijn intentie om daar om van mijn persoonlijkheid onzeker te worden of jezelf klein te voelen rondom mij.
Ja, en dat was wat er dan ook gebeurde in het contact met de vrouw, want ik weet dat je op vrouwen valt, dus dat...
Ja. Ja, zou ik niet zo allemaal over één kam scheren misschien, maar ja, dat is wel een van de dingen die er gebeurde.
Ja. En jij zegt van, ik heb moeten leren om de man te zijn om een goede relatie te kunnen hebben. Wat heeft jou daar dan in geholpen om dan nu... Of heb je gewoon een heel ander type partner aangetrokken? Of,
ook.
Ja, ook. En waren er ook nog dingen bij jezelf waar je bijvoorbeeld aan gewerkt hebt of waar je mee bezig bent geweest om uiteindelijk dan in dit soort relatie te kunnen zitten?
Ja, ik denk wel dat het voor mij en de levensfase was, zeg maar. Dus nu al in een fase zit dat ik ook het feesten voorbij ben en alle boevigheid daaromheen.
Mooi woord, boevigheid.
Ja, dat kun je heel breed opvatten. Dus dat is hartstikke veilig.
Ja.
Maar ik denk dat ik een bepaalde fase voor mezelf ook voorbij ben. Dus dat ook een beter fundament creëert voor een duurzame relatie.
Ja.
Ook meer het verlangen naar geborgenheid, naar bepaalde stabiliteit en het verlangen om ook een gezin te gaan stichten een keer. Dus ik denk dat een grote verandering is, een bepaalde rust die dat teweeg brengt bij mezelf.
Ja.
Ja, ik denk dat de grootste zaken zijn.
Ja, ja. En door dan meer die behoeftes te hebben, dan verandert dus ook misschien de manier hoe je met dingen omgaat of hoe je naar dingen kijkt.
Ja, en ik denk dat misschien nog wel sterker is dat mijn tolerantie voor stress of voor ruzies en dat soort zaken, die verdween afgelopen jaar vrij acuut na het overlijden van mijn zus.
Ja.
Toen had ik dat al aan mijn hoofd en toen was dus de tolerantie voor andere zaken was vrijwel naar nul gegaan. Dus,
omdat het eigenlijk helemaal niet meer toe doet op het moment dat je
omdat het gewoon te klein is. Dus ik dacht van ik ga geen ruzie maken om iets wat relatief klein is.
Ja.
Als ik heb gezien hoe groot ook een ander verdriet kan zijn.
Ja.
Dus op dat moment dan trek je dat ook niet meer aan. Of dan, dan zie je daar gewoon geen optie meer in. En ik zag eigenlijk vrij vlug daarna dat ik ook Kaylee ontmoette en dat ik met haar een redelijk probleemloze, gedoeloze relatie heb. En heb ik toevallig ook iemand uitgekozen die aardig stressbestendig is, ook qua persoonlijkheidsprofiel.
Ja, mooi. En jij zegt, ik heb Kaylee ontmoet. Wist je al vrij snel van, dit is dan een goede match? Want misschien goed, hè? Ik heb heel veel luisteraars die bijvoorbeeld single zijn, zeg maar, veel vrouwen, maar ook echt wel mannen, die ook echt wel heel erg zoekende zijn van, wanneer weet je nou dat een serieuze partner kan zijn?
Ja, wij woonden binnen 4 dagen samen, dus ik denk wel dat je daar kan stellen. Dat we dat vrij snel hadden besloten. Ik denk ook allebei dat voor ons allebei duidelijk was dat de intentie dat we erin zaten ook iets serieus of niks was. Mm-hmm. Dus dat het vrij snel één kant op ging daar.
Ja. Binnen 4 dagen samenwonen, is dat voor jou snel of voelt dat normaal?
Ja, ik denk wel dat dat snel is. Als je gemiddelde erbij zou pakken, denk ik dat de meeste mensen een aantal maanden daten en dan een relatie aangaan en dan nog een jaar later samen gaan wonen.
Tegenwoordig, ik hoor vaak dat het in Amsterdam zelfs hip is om 3 jaar met heel veel verschillende mensen te daten en dan pas iets te beginnen waar ik echt van alles van vind, zeg maar.
Ja, ik denk, ik vind er niet per se iets van. Je zou er wel gewoon rationeel gezien bepaalde statistiek bij kunnen houden over de kans op succes van een langdurige en gelukkige relatie.
Ja.
Naarmate het aantal bedpartners en type bedpartners dat er is geweest.
Ja,
en dat zou dan maken dat je er wel sceptisch tegenover staat, op zijn minst.
Maar voor jullie werkt het, zeg maar. Dat...
Het was dus helemaal geen proberen of zo. Het was, we hadden juist heel snel besloten dat we gewoon een relatie hadden vast en niks anders erbij.
Ja.
Dus ik denk dat juist het tegenovergestelde is van vrijblijvende.
Ja, precies. Ja. En voor jullie werkte dus om heel snel commitment te zijn. Ja. Ja. En wat ik vaak hoor van mijn luisteraars, is dat ze dat heel erg lastig vinden om dat te bespreken. Maar dat is misschien een aanname, maar als ik jou hoor, dan waren jullie heel snel gewoon heel duidelijk naar elkaar van, hey, zo sta ik erin en dit is mijn toekomstbeeld.
Ja, ja, en als de ander dan niet hetzelfde in staat, dan heb je misschien een mismatch sowieso al te pakken.
Ja, precies.
Ik denk dat er sowieso een bepaalde... ja, echt een grote overtuiging zou moeten zijn. Dus feitelijk dat je het in de ideale situatie, dat je allebei zoiets hebt van, oh, dit is eigenlijk te hoog gegrepen voor mij. Of het is bijna te goed om waar te zijn. Mm-hmm. Dus ik wil het snel hebben en ik wil het houden. En dit koester ik. En als je dat van twee kanten hebt, dat je dan iets hebt dat je allebei denkt van, oh, hier heb ik echt een hele goede deal gescoord ten opzichte van mezelf. Dit sluit perfect aan en ik ga niet snel of nooit nog zoiets vinden. Ja. Ja, dan heb je van twee kanten dat er een gezonde angst is om de ander kwijt te raken zonder dat het ongezond is. En dat is denk ik wat je ook nodig hebt om die toewijding aan te gaan.
100%, 100% mee eens. En dus je voelt dan beide van hier willen we echt voor gaan.
Ja.
Ja, maar ik vind het wel mooi ook wat je dan ook zegt, om dat dan ook gewoon heel open naar elkaar toe te bespreken. Want dat gaat in mijn optiek heel vaak mis, wat ik hoor ook bij heel veel klanten van mij, is dat ze vanuit angst, dus eigenlijk angst, dus ze voelen eigenlijk wat jij zegt, ja, je noemt dat dan die grote deal, of ja, ik kan het niet meer letterlijk herhalen, maar zo van, hé, dit zou echt mijn ideale partner zijn. Maar vanuit angst, omdat ze voelen van, hé, dit zou wel echt heel mooi zijn, gaan ze dus zichzelf al meteen aanpassen en gaan ze dus ook meteen meebewegen en heel erg scannen, wat heeft die ander nu nodig of wat wil die ander nou precies? En daar hun meer thema's wat ze wel niet bespreken, gaan ze daarop aanpassen. En in mijn optiek gaat het daarin fout. Want stel, jij wil graag kinderen en je ontmoet iemand die ontzettend leuk is en die zegt, nou ja, die kinderen die heb ik allemaal niet nodig. En je gaat er al meteen in aanpassen, dan loopt het al meteen scheef.
Ja, mee eens. Ik denk per definitie dat als je al dusdanig niet jezelf kan zijn, dat het al niet werkt. Ja. Dat je in de ideale situatie, als je dit gaat doen, dan ben je eigenlijk er al een soort spelletje van aan het maken. Maar ik denk dat voor de meeste mensen de meest werkbare setting gewoon is dat er van beide kanten gewoon geen spelletjes worden gespeeld. Dus al denk jij, oh, ik moet nou meer hard to get gaan spelen, want dat zal beter slagen, want ik ben een man en het had volgens het dogma zo moeten zijn dat ik meer zus of zo. Ja. Of oh, ik moet 3 dagen wachten. Of oh, ik ga even bitchy doen, want man love bitches. En weet ik het.
Ja.
Ja, ik geloof daar niet in. Ik denk, misschien in een enkel geval zal het wel ook goed komen. Hè? Want je hebt het dan over gemiddelde. Maar ik zou wel durven stellen dat de ideale situatie is dat beide kanten gewoon geen spelletjes spelen en dat je een goede match hebt en dat je dat verder gaat verkennen.
100% mee eens. Ja. 100% mee eens. En je zei net ook wel mooi van, hè, die spelletjes. En wellicht zie jij ze ook. Bijvoorbeeld heel veel datingcoaches en allerlei andere mensen die tegenwoordig online er allerlei content over maken. Die dan zeggen, je moet het op die manier doen of je bent op deze manier aantrekkelijk. Maar in mijn optiek, maar ik ben benieuwd hoe jij erin staat, ga je dan juist spelletjes spelen. Dus je gaat juist iets doen om eigenlijk de angst aan te wakkeren bij de ander, waardoor die juist eigenlijk een neiging naar jou toe maakt. Maar volgens mij wil je juist, en dat hoor ik ook in jouw verhaal, je wil juist een relatie op veiligheid, op basis, op liefde, en niet op gebaseerd op angst.
Ja, ik red de angst bij de ander, maar nog meer bij die persoon die het trucje doet zelf.
Ja.
Want die is bezig met een trucje uitvoeren. En het ding is bij maskers dragen. Dus vanuit de psychologie gezien, ik denk dat het wel degelijk een nuttig iets is. Hè? Dus in verschillende gebieden waar je je bevindt in je leven, speel je net iemand anders. Iedereen heeft verschillende persoonlijkheden tot op zekere hoogte. Alleen het ding van maskers dragen is dat het energie kost. Omdat je, als je het ene... de ene façade aan de andere moet knopen en er zijn er nog 10, dan wordt het heel vermoeiend om het hele toneelspel bij elkaar te regisseren. Dus je bent zelf constant bezig met, oh, wat had ik hier nou precies over gezegd? Of hoe deed ik me hierin voor? Of als ik te lang met een persoon ben, ja, dan is het bijna niet te doen om zo'n masker op te houden.
Eens.
Dus val ik dan niet door de mand?
Ja.
Ja, en de vraag is ook, stel dat het je al lukt voor een tijd en je bent al 2 jaar lang succesvolle masker aan het ophouden en daardoor scoor je een vrouw of een man die die je normaal niet zou kunnen krijgen met jouw normale persoonlijkheid, die hoger scoort in sexual market value. Ja, word je dan echt gelukkig als je constant dat energiekostende toneelspel in stand moet houden? Ja, en dan waarschijnlijk ben je op een duur ook die standaard gewend.
Ja.
Dus dan vind je dat je dat die mate van sexual market value, dat dat jouw norm wordt. Mm-hmm. Dus alles eronder word je niet gelukkig van, maar alles op die mate van sexual market of social market value, als je het politiek correcter wil zeggen. Ja, dat daarvoor moet jij een energiesleurpend toneelspel constant opvoeren en iemand zijn die je in werkelijkheid niet echt kan waarmaken.
Ja, ja.
Maar het is een complex vraagstuk waar niet dan één simpel antwoord op is. Zoiets typisch, omdat ik wel geloof dat je bepaalde manieren van gedrag kunt aanleren, waardoor jij gewoon meer professionele of juiste omgang met het andere geslacht hebt, waardoor jij wel degelijk aantrekkelijker bent. En dus ja, voor zover als een je hebt trucjes en je hebt effectieve gedragsverandering. En het is net als ja, of de of je een te grote jas aan doet. Dus als iemand voor het eerste keer naar de gala gaat bij nadat ze middelbare school hebben afgesloten.
Ja.
Ja, en dan hebben ze het pak van papa aan, maar het zit dan net allemaal wat losjes. Ja, dat ziet er heel ongemakkelijk uit. Dus als jij, zeg maar, van binnen nog te klein bent, maar wel die grote jas aandoet van die super playboy met allemaal trucjes en gladde praatjes.
Ja.
Ja, dan zit er gewoon een mismatch tussen jouw identiteit, jouw being op een dieper level en hetgene hoe jij je gedraagt.
Ja.
En dat, ja, zeker een getraind oog, die haalt die inauthenticiteit er altijd uit. En dat ja, en dat zal altijd overkomen als onzekerheid.
Ja, en ik denk ook voor alle vrouwelijke luisteraars, dit is ook hoe je, denk ik, een gezonde masculine man bijvoorbeeld kan herkennen en iemand, ja, die veel meer op een ongezond stuk zit. En misschien goed om daar dadelijk dieper op in te gaan. Ik ben nog wel heel benieuwd. Je hebt het uitgebreid over een masker opzetten. Heb jij ooit een masker opgehad, zeg maar? Ten aanzien van liefde en relaties, als je daarop terugkijkt?
Ja, ik ben wel, ik ben denk ik net als iedere man of vrouw bezig geweest met het oriënteren in een puberteit van hoe ben ik aantrekkelijk en hoe niet. En dan wil je, ga je verschillende dingen uitproberen, maar dat is denk ik ook hoe op een gezonde manier je identiteit vormt. En daar is die fase ook voor.
Eens.
Alleen de vraag is, hoe ver ga je in dat toneelspel en hoe lang blijf je daarin hangen als mechanisme om om te gaan met relaties of het aangaan van nieuwe relaties.
Ja, ja. En van mannen die, want jij spreekt en ziet ontzettend veel mannen. Zie je daar veel authenticiteit of veel masker?
Ja, vind ik lastig om één antwoord op te geven. Ja, nogmaals, ik vind niet dat er per se iets mis is met maskers dragen. Alleen, het moet tijdelijk zijn, het mag een bepaalde functie hebben. Je wilt altijd goed verbergen. Dus ik denk dat het wel degelijk een goed iets is. En zeker dan zou ik het eigenlijk positiever duiden als in de juiste houding aannemen ten opzichte van verschillende situaties.
Ja.
Klinkt misschien wel net iets positiever dan een masker dragen.
Ja. Maar in liefde en relaties? In liefde en
ja, ik denk dat er veel maskers gedragen worden. Ik denk dat de beste relaties die je om je heen ziet, dat die met het minste maskers zijn.
Ja, ja, mooi antwoord. Ja. Denk het ook, denk het ook. En jij spreekt daar heel vaak over, gezonde masculine energie. En ik in mijn podcast begin daar ook steeds vaker ook wel over te spreken. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, want er wordt ook heel veel content tegenwoordig opgemaakt. En hoe verhoudt zich dat tussen geen maskers dragen? En wat is nou je authenticiteit? Laat ik vanuit mezelf beginnen. Ik ben opgegroeid bijvoorbeeld met een ernstig zieke vader. Dus ik had nooit dat hele masculine voorbeeld. En mijn moeder, die moest de tent runnen, zeg ik altijd. Dus daarin nam zij wat meer masculiniteit aan. Maar ook ook dat feminine stuk was dan ooit lastig. En ik heb er echt ontzettend hard aan gewerkt. Maar bijvoorbeeld, ik heb over het algemeen, natuurlijk heb ik een grote mannelijke masculine energie, maar ik heb ook een grote feminine energie. Heel verklaarbaar. En het is ook verklaarbaar wat dat later in mijn leven en met mijn liefdesleven heeft gedaan. Maar bijvoorbeeld als ik nu content zie en lees over masculiniteit, ik werk daaraan. Dat is ook echt dat heeft mijn leven ontzettend veel geholpen. Ook mijn liefdesleven. En ik ben ook wie ik ben, zeg maar. Dus ja. Als ik nou helemaal alles zal doen, wat bijvoorbeeld alles wat ik lees over masculiniteit, en ik zou dat gaan doen, dan zou ik een masker dragen. Dan zou het heel onecht zijn. Wat heb jij hierover te zeggen?
Ja, ik vind sowieso de term masculine en feminine energie. Ik moet zeggen dat ik daar steeds meer over struikel. Maar dat is bij de meeste woorden die dan op een uur gekaapt worden door... mensen die claimen therapeutische behandelingen toe te passen, terwijl ze werkelijk waar of in werkelijkheid meer een soort amateurcoaches zijn. Ik vind daar niet zoveel mis mee, dus ik wil dat niet per se veroordelen, want ik denk dat een goed gesprek iedereen helpt in de basis, zolang mensen hun eigen grenzen van hun professionaliteit kennen. Dus ik wil daar niemand mee aanvallen. Alleen die term wordt zoveel te pas en te onpas gebruikt. Ja. Dat er veel op internet te vinden is. En dat het een soort populaire term is geworden. Die veel wordt gebruikt, ook waar het niet passend is. En dan heb ik erover nagedacht, ja, wat bedoelen we dan echt met die masculine, ja, feminine energie? En ik denk dat we het dan hebben over een bepaalde houding die we aannemen vanuit onze psyche. Dus dat het een soort psychologische basishouding is. Ja. Die volgens de meer archetypische mannelijke of vrouwelijke manier is. Mm-hmm, mm-hmm. En die sluit wel degelijk aan bij de biologie. Dus ik denk dat er wel degelijk een biologisch fundament is voor het masculine en het feminine, of voor de mannelijke of de vrouwelijke psychologische basishouding. Dus ik denk wel degelijk dat het bruikbare context een bruikbaar concept is.
Ja.
Alleen dat het vaak uit zijn context wordt gehaald en te pas en te onpas gebruikt wordt.
Mm-hmm. En bedoel je daarmee dat die content die dan gemaakt wordt al uit de context is, en dat mensen daar misschien ook, niet altijd natuurlijk, maar soms, en dat mensen daarin soms ook dat dan te letterlijk nemen, of dat...
Ja, dat met elk probleem van een persoonlijkheid, of dat er heel snel wordt geroepen, oh ja, maar die zit veel te hoog in zijn masculine of feminine energie, om maar iets interessants te roepen.
Ja, ja, precies. En dan is het niet onderbouwd.
Ja. Inderdaad. Ja. En hoewel ik wel iemand ben die vindt dat het wel bruikbare begrippen zijn, en dat is omdat ik wel geloof dat een basis van de gedragspsychologie ook zijn fundament zou moeten vinden in de biologie. Ja. En dat ik wel degelijk geloof dat er man en vrouw zijn en dat daar verschillen tussen zitten. Ja. En daar is ook niet iedereen het mee eens.
Nee, klopt. Ja, daar kunnen we het ook uren over hebben. Maar ja, en sowieso vanuit de psychologie zijn er veel verschillende stromingen, zeg maar. Dus bijvoorbeeld, ik werk heel erg vanuit de schematherapie, en die gaat heel erg vanuit de basisbehoeften vanuit de mens. Ik vind dat een ontzettend mooi en heel verklaarbaar. Ik leg ook altijd uit, als in die basisbehoeften een aantal dingen niet goed gaan, dan krijg je bijvoorbeeld iemand heel erg gaat aanpassen, pleasen, overcompenseren. En dat zou je later, kan je dat weer labelen als meer feminien bijvoorbeeld, of meer masculien. Ja. En
op de manier dat ze dat toen deed. Ja. Vanuit alleen maar doorbeuken en werken. En dat dat in ieder geval voor haar niet was wat bij haar paste.
Ja.
Zij is in ieder geval een hele poos vrijgezel geweest. En eigenlijk gewoon geen man of niks. En toen mij ontmoet. Daarvoor wel een lange relatie gehad een keer.
Ja, ja. Ja, ja.
Dus ik denk dat voor haar grote shift was het, van alleen maar beuken en masculine energie terug naar ja, wat wil ik nou echt en wie wil ik zijn als persoon. En dat dat ook heeft bijgedragen in welke dynamiek zij binnen de relaties had. Maar nogmaals, helemaal aan Kaylee.
Ja,
en,
ze zit hier natuurlijk niet bij.
Dus nee, dat is wat ik denk te zien en te horen van de buitenkant. En, maar ik ben in ieder geval heel blij met hoe zij is gevormd en waar ze is uitgekomen. Want ik ben nu heel blij met haar.
Ja, mooi, mooi. En in jullie relatie, jij hebt, als we het dan hebben over dat masculine en feminine... hoe zou jij het verwoorden? Een sterke masculine kant? Of wat is in jouw optiek dan? Wat is in jouw optiek een juiste benaming daarvoor?
Ik gebruik vaak de term klassieke waarden vaak die ik die ik mooi vind. Dus wel degelijk een klassiekere man-vrouw verhouding. Ja. Dus waarin ik meer verantwoording neem over het voorzien en Kaylee meer over het verzorgende.
Ja.
En dat is voor mij iets wat ik zo wou en wat denk ik bij mij past qua persoonlijkheid ook. Waar ik wat rechtlijniger ben. Bepaalde hoge energie kan hebben en door wil en dingen wil bouwen. En winnen voor ons, zeg maar. Dus ik wil dingen opbouwen en wat ook veiligheid en biedt en voorzienend is voor een eventueel toekomstig gezin. Hè?
Ja.
Dus daar hebben wij een verschillende rol in. Dus ik zou het de klassieke waarde noemen. Ja. En qua uitstraling heb ik wel het klassieke masculine ook. Kracht en... Ja. Rationeel.
Ja. En zij?
Ja, zij heeft veel meer het typische feminine. Dus de stereotype klopt daar wel. Dus veel meer verzorgend, zacht, meer vrij. Iets meer op basis van intuïtie. Ja. Gebruik ze ook vaak tegen mij als...
Vertel eens.
Als grap en argument.
Vertel eens.
Nou, dat ik... Dat
Kun je een voorbeeld noemen, bijvoorbeeld?
Voorbeeld is... ik wil geen magnetron in huis, want dat kan toch niet gezond zijn, want die heeft straling. Ja. En dan, ik zoek het op en dan zeg ik, nee, maar kijk, hier ioniserende of niet ioniserende stralingen en deze frequenties bak op hoog vuur is slechter. En, zegt ze, en dan vindt zij, ik hoef geen onderbouwing te geven, want dat is mijn intuïtie.
Ja,
en op zich, ik vind het helemaal mooi. Ik vind het ook wel leuk.
Ja, maar jullie kunnen ook wel levelen, zeg maar. Heb je dat ook nodig, dat een vrouw dan ook echt wel kan levelen? En dat bedoel ik mee, ook echt wel, haar mannetje staat, maar dat...
Wat voor mij heel goed werkt, is gewoon ook... zelfvertrouwen hebben. Dus dat ik niet op elk woord dat ik zeg hoef te letten, omdat dat een soort onzekerheid triggert. Precies. Want dan heb ik het idee dat ik op eieren moet lopen. Ja. En daar ben ik niet zo goed in.
Nee, en de reden waarom ik het vraag, ik heb veel luisteraars, ook klanten die bijvoorbeeld mannen hebben gehad, echt in de negatieve kant, dus echt heel dominant, manipulerend, soms ook echt wel mishandeling of nog verder, zeg maar. En vervolgens vaak in een relatie komen met een hele lieve man, meer de nice guy, om het maar even over één kam te scheren. Mm-hmm. En heel erg zoekende zijn in hoe vind ik nou niet die extreme softe man die uiteindelijk niet durft vast te pakken, die niet durft te kiezen, waar je uiteindelijk als vrouw meer vanuit de masculiniteit voor moet gaan zorgen, als ik heel erg overdrijf.
Ja, vanuit de moederrol.
Ja, en hoe vind je nou en hoe zie je nou een man? Want jij zei ook net ook mooi aan het begin van, ik kom dan stoer over en je hebt een hele mooie... zachte familiekant, hè, om het maar even zo te noemen. En hoe kan een vrouw, en ik denk dat interessant is voor de luisteraar, hoe kan een vrouw dat nou zien? Hoe vind je nou het verschil tussen dus zo'n gezonde...
Ja, ik denk dat het deel zien is en een deel ook creëren is. Dus wat jij te bieden hebt, Daar krijg je ook iets van terug en daar selecteer je ook op.
Ja.
Maar ga ik heel vervelend doen voor de vrouwelijke luisteraars. Ja. Ik denk dat ze zeldzaam zijn. En ik denk in onze maatschappij dat er een mismatch is tussen de vrouwelijke capaciteit. Als in qua intelligentie, opleidingen, inkomen. En de man die daar gewoon maar een beetje achteraan bungelt. En qua opleidingsniveau en qua het zichzelf goed laten gaan. Goed verzorgen, gezond leven. Bezig zijn met ontwikkeling, zij daar veel bij achterblijven. Omdat hun...
De man of de vrouw?
Ja, de man blijft achterin.
Dus jochies, we creëren jochies, zeg maar.
Ja, nou in ieder geval op als je het gewoon op maatschappelijk vlak pakt, zie je in ieder geval dat bijvoorbeeld steeds meer vrouwen of in verhouding gewoon meer vrouwen hoog opgeleid worden. En daardoor het gemiddelde inkomensniveau van de vrouw ook hoger is. Terwijl wel gewoon heel duidelijk is dat als de man minder verdient dan de vrouw, dat hij er onzekerder van wordt. Mm-hmm. En de vrouw vaak ook de aantrekkingskracht ten opzichte van de man verliest. Nou hoeft dat niet in elk individueel niveau geval zo te zijn.
Klopt, ja.
Alleen over het gemiddelde zie je dat wel. Dat gewoon die stay-at-home dad, gewoon daar die relaties gaan gewoon een stuk of 10 keer vaker fout. Ja. En die man wil met een meisje naar bed, waar hij zich weer het mannetje voelt en waar hij wel die dominantie over heeft. En die vrouwen die gaan eerder vreemd met de baas of een man met wel hoge status. En dan vaak eentje die heel veel van zulke vrouwen afgaat.
Ja, maar dat is ook echt aangetoond in studies. Hè? Dus het is niet jouw mening of zo, maar dit is echt aangetoond in studies. Ja.
Ja.
Ja, en mooi ook, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Ik begon net te lachen, dat is mooi. Mijn partner verdient meer als mij, zeg maar. Maar daarentegen weet ik gewoon dat ik echt aan een stuk heel hard moet werken, maar ook heel hard werk, zeg maar. Daarom heb ik mijn eigen bedrijf gecreëerd, daarom sta ik 3 keer per week in de gym of vaker.
Ja.
En dan zie je ook dat ook zo'n relatie, al was hij vanaf het begin goed, maar dat ook die balans verandert. En ik geloof dat het is dus niet altijd zo zwart-wit, maar in de grote lijn klopt het, want anders zouden die studies ook niet kloppen en die kloppen gewoon. Ja. Maar het betekent niet als je nu in een relatie zit van, oh ja, maar mijn partner verdient meer, oh dan is het dus een groot probleem. Nee, maar dat betekent wel dat je aan een aantal dingen gewoon hard voor moet werken. Ben je
het
mee eens?
Het leuke is dat je in deze casus, maar het is eigenlijk iets wat ik nog breder zou willen trekken, bijvoorbeeld ook met bepaalde persoonlijkheidskenmerken, worden heel negatief geduid.
Ja.
Maar de vraag is, zijn deze persoonlijkheidseigenschappen negatief of weten wij niet hoe we ermee om moeten gaan?
Ik denk het
dus de vraag is ook, als man, stel jij verdient meer, hè?
Ja.
Of jij verdient minder, betekent dat per definitie dat je relatie ook slecht moet zijn? Nee, maar je hebt wel iets om mee om te gaan en waar je aan hebt te werken of op een andere manier te zorgen dat die relatie de juiste verhouding blijft houden. En het cliché voorbeeld, maar wel een heel goed voorbeeld, vind ik die vrouw inderdaad die zoveel verdient.
Ja.
Maar ook aan een man die veel minder verdient. Hoe zorgen zij dan dat er wel de juiste verhouding is? En wat je dan vaak ziet is bij de man een hoge emotionele stabiliteit, stressbestendigheid, wat dan heel aantrekkelijk maakt. Ja. Maar bijvoorbeeld ook dominantie gewoon vanuit bijvoorbeeld politiek aanzien of vanuit netwerk of een bepaalde dominantie bijvoorbeeld van vanuit fysieke kracht. Dus dat je een gespierde gast of een vechtsporter die heel goed scoort.
Ja,
ja, die hebben vaak hele feminine vrouwen. Of die kunnen een vrouw van hoge sexual market value aan. Of zelfs met een hoog inkomen die hoog op masculine waarde scoort. Mm-hmm. Omdat dat ook een heel ander type is.
Klopt.
Maar wat wel op dezelfde... wat ook meeweegt binnen die relatieverhouding.
Ja. Dus er moet een...
Ja.
Ja, een vorm van polariteit zijn?
Ja, het moet niet.
Nee.
Daar ga ik ook weer met mijn nuance. Alleen, het moet niet, maar in de meeste gevallen wel.
Ja, precies. En daarin kan het op verschillende levels zijn.
Ja.
Je zei net zo mooi en ik denk, ik ben altijd heel open ook over mijn eigen relatie. Ik bied heel veel stabiliteit. Dat komt ook uit mijn Big Five, zeg maar. Dat gaat voornamelijk ook op stabiliteit, zeg maar. En dat is ook precies, denk ik, waar wij elkaar heel erg vinden. En waarin ik mijn, noem het even, mannelijke rol heb, zeg maar.
Ja.
Echt heel stabiel en ook wel op meerdere vlakken. Maar daarin Ja, ja, hou je het ook.
Dat is op dat vlak de cliché man-vrouw verhouding zou zijn. De vrouw die meer vrij rondfladdert en daar pieken en dalen in heeft. En de man die meer de rots in de branding is.
Precies dat, ja, 100%. Ja. Hey, en we hebben het al een paar keer over die Big Five. Ik vind het wel heel mooi om daar, wat meer over te gaan spreken. Want het is vanuit Jordan Peterson, zeg maar, de Big Five.
Nou, hij promoot het heel sterk.
Ja, precies. Dus
Big Five is eigenlijk de gangbare, de gouden standaard vanuit de wetenschap voor persoonlijkheidsanalyse. Ja. Je zag vanaf, al veel eerder terug, maar heb je verschillende modellen daarvoor gehad. En eigenlijk zie je dat die allemaal teruggedestilleerd zijn tot één methode die eigenlijk algemeen erkend is.
Ja.
Hoewel je nog heel veel DISC en archetypes en andere onzin ziet die in verhouding gewoon veel slechter te verifiëren is, wetenschappelijk gezien.
Ja.
Is dit gewoon de gouden standaard. Waarmee ik trouwens niet zeg dat die andere modellen helemaal niet bruikbaar zijn. Maar werken met een van die andere modellen terwijl je dit model niet toepast.
Ja,
dan denk ik wel dat je de plank mislaat als therapeut, coach of andere professional die zoiets gebruikt.
Ja, het is wel interessant, want ik werk sinds 2009 voor de Nederlandse GGZ nog steeds een aantal uren en ik ben het nog nooit tegengekomen in al mijn opleidingen, zeg maar. Ja. Maar sinds de laatste maanden er echt in aan het verdiepen en ik vind het wel. Het is ontzettend evidence-based aan het worden, maar het is ook gewoon heel erg bruikbaar. Ik vind het ontzettend fijn. Bijvoorbeeld, ik heb nu ook een aantal nieuwe stellen die bij mij klant zijn. Super mooi om ze beide te laten invullen. Om vervolgens eens te kijken, hey, waarom snappen we het? Zeg maar.
Ja,
snappen we wat er gebeurt? En kunnen we vanuit hier, kan individueel de persoon aan zichzelf werken? Bijvoorbeeld op een lage puntje. En om vervolgens samen meer of in balans te komen juist, of die gezonde disbalans te creëren, waardoor het beter gaat in het huwelijk bijvoorbeeld.
Ja, dan zou ik vanaf hier opeens 5 minuten zo door kunnen praten.
Ja.
Ik denk dat een aantal dingen interessant zijn, inhakend op wat jij zegt, is dat die klassieke modellen, dat die niet nog meer gangbaar zijn. Ik begrijp het ook niet zo goed. Ik geloof wel dat daar een shift in bezig is en dat is in ieder geval een shift waarin ik en wij als bedrijf aan willen bijdragen. Dat gewoon die deze methode, de Big Five, de meest prominente methode wordt voor persoonlijkheidspsychologie.
Ja, ook echt in de psychologie bedoel je?
Ja.
Ja.
Wetenschappelijk gezien zou je zeggen dat het dat al is, maar toch het landt niet helemaal of zo. En wat het grote verschil is met de meer klassieke methodes, als we al even vanuit gaan dat ze wel gebruik maken van de juiste modellen, dan is het vaak dat ze alles in bepaalde hokjes plaatsen. Dus bijvoorbeeld een hele bekende is ook de 16 Personalities Test online.
Ja,
dat is wel degelijk, kan je wat inspiratie uit opdoen. Alleen wat we eigenlijk doen is zeggen, hey, we hebben deze combinatie van persoonlijkheidskenmerken en vanaf daar gaan we de horoscoop erop loslaten van gedrag dat we daarbij verwachten. En natuurlijk raken er dan een aantal dingen en denk je, oh wow, ja, dat ben ik echt.
Ja.
Alleen we kunnen ook een horoscoop schrijven die helemaal random is, waarbij je toch iedereen denkt van, oh, dat gaat echt over mij.
Ja.
En daar is het op een duur toch een beetje gissen en horoscoopachtig. Omdat je dus het in 16 personalities wil vouwen. Of bij de DISC, je wil toch je rood, groen, blauw eruit krijgen. Dus het voordeel van het Big Five model is dat je dus, je hebt 5 factoren, daar nog subfactoren onder.
Ja.
Je zou hem nog verder kunnen uitdunnen. Alleen wat ze dus doen bij die factoren is ook nog zeggen, hey, zo'n factor is niet ja of nee. Dus je bent niet introvert of extravert.
Klopt.
Maar het is een schaal, het is een spectrum, net zoals heel veel dingen in het leven.
Ja.
Het is niet ja of nee, het is tussen 1 of 100 kunnen we duiden.
Precies.
En dat betekent dus dat je de complexiteit van de menselijke psyche beter benadert in een model. En wat wij in spraak overbrengen, in communicatie, beter tot cijfertjes vertaald, als
precies,
het ware.
Precies.
En dan krijg je ook, bij 16 personalities heb je 16 mogelijkheden. Of bij de DISC heb je 4 deelgebieden. En zo zijn er nog wel een aantal met archetypes of weet ik wat.
Ja.
En dan is het, jij bent dat. Terwijl de menselijke psyche veel complexer is. En als je bij alleen al het model van Big Five neemt, hè, gewoon met de vijf basis karaktereigenschappen, ja, dan heb je al op tot een factor van 100. Dus dan heb je al 100 keer 100.
Ja.
Ja, en dat geeft al aan van tot in welk detail dat model een psyche weer kan geven ten opzichte van die andere platgeslagen modellen.
Ja.
Om dan nog een laatste ding aan toe te voegen, want ik denk dat als mensen dit nog nooit gehoord hebben, dat het iets interessants voor ze kan zijn.
Ja.
Het voordeel van het in hokjes plaatsen is de praktische bruikbaarheid.
Ja.
Alleen altijd, dat is ook,
altijd,
ja,
altijd.
Dat is ook de reden dat er dus is gewerkt met een Big Five, met subkenmerken en dan nog een indexcijfer, zeg maar, van het spectrum aangehangen is. Afhankelijk van hoe meer factoren je onderscheidt, hoe meer precisie je hebt in je omschrijving.
Precies.
Maar de praktische bruikbaarheid wordt lastiger.
Ja.
En daar kun je dus bij de Big Five, bij het Big Five model, kun je daar eigenlijk zelf een keuze in maken.
Ja, hoe diep dat je wil gaan en hoe.
Ja.
Ja.
En hoe meer zeker een coach of therapeut die vaker van die profielen ziet en de personen erbij en daar de gesprekken mee voert en de gedragsverandering ziet. Hoe vaker je dat doet, met hoe meer diepgang iemand ook vanuit zijn ervaring kan spreken.
Ja.
Alsnog in hypotheses.
Ja.
Over zo'n persoonlijkheidsprofiel. En dan ook op een wetenschappelijk onderbouwde manier. Want dat is het voordeel van kloppende getalletjes. Ook gedrag kan gaan voorspellen.
Ja, 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 ja. En je had het net al over coach of therapeut. En ik vind dat altijd wel belangrijk om
of
daar
psycholoog.
Ook wel. Ja, om daar onderscheid in te maken. Want ik denk, als ik bijvoorbeeld kijk naar de Big Five met mijn achtergrond, dan denk ik soms van, als je een coach bent, dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken van, hey, je agreeable is erg laag. Hoe komt dat? Oké, hoe kunnen we zorgen dat dat verandert als je dat zou willen? En therapeutisch wil je nog wat dieper kunnen snappen. Hoe komt dat nou? Zeg maar bijvoorbeeld, als ik kijk meer vanuit de schematherapie, dan kijk je echt van, waar snappen we helemaal waarom het zo is en hoe kunnen we het ook echt beïnvloeden? En soms, ja, soms kan er ook nog zelfs trauma of bijvoorbeeld affectieve verwaarlozing onder zitten. Ja. Waarom je dus op een bepaalde manier schoort. En ik denk dat bijvoorbeeld een goede therapeut onderscheidend is aan een coach, zeg maar.
Ja. Ja, dat is een hele interessante.
Wat vind je daarvan, wat ik nu zeg?
Dan gaat het over de definities. Maar ik ken wel het belang van definities toe. Want daardoor kunnen we helder spreken over een onderwerp.
Ja.
Alleen, als we kijken in de praktijk, worden die begrippen worden op verschillende wijzen gebruikt. En ik denk dat het terugkijken naar bepaalde oorzaken, overtuigingen enzovoorts achter bepaald gedrag en wat je daarmee kan.
Ja.
Past misschien bij een therapeut, maar mijn hoe ik het zie, vind ik een goede coach.
Ja.
Dat die eigenlijk dat die dusdanig breed opgeleid zou mogen zijn. Niet vereisten, maar zou mogen zijn. Dat die kennis en kunde ook heeft. Dus dat die op een veel breder speelveld opereert. Alleen, als we het toch over speelveld hebben, kunnen we meteen naar een metafoor die ik vaak gebruik. Is dat het voor mensen heel lastig te plaatsen is hoe competent een coach nou is.
Ja.
Want iedereen is voortaan een coach, dus het is de hele hype. Terwijl, als we het zouden hebben over voetballers, dan kunnen we heel makkelijk een voorstelling maken van, hey, iemand hier in het jeugdelftal van een amateurvereniging ten opzichte van Messi.
Ja.
Ja, als ze vraagt wat ze doen, zijn ze allebei voetballers. Maar we kunnen ons heel duidelijk gevoelsmatig beeld schetsen van het kwaliteitsniveau. En wij snappen dat er daar een ongekende wereld van verschil tussen zit. Maar tussen twee coaches kunnen we daar gevoelsmatig, maar ook professioneel gezien, we kunnen ons daar bijna geen beeld bij vormen. Ja, ik of jij misschien wel. Ja. Alleen de normale persoon of ondernemer kan dat niet.
Nee, en vooral niet als er nog heel veel marketing omheen zit, zeg maar. Ja. Dan wordt het nog veel lastiger. Hè?
Ja.
En dit hebben we niet helemaal voorbereid om hier te spreken, maar ik denk wel mega interessant, want er zijn heel veel coaches en ik denk dat ook heel veel mensen die bijvoorbeeld deze podcast luisteren ook echt wel struggelen met een aantal dingen en misschien ooit een therapeut of coach zouden willen hebben. Dus ik denk dat het wel mega interessant is om dit te weten, zeg maar.
Ja, wat voor mij ook een belangrijk verschil is, is denk ik dat een therapeut... Hebben we zo wat water misschien? Nou, welkom terug naar deze break.
Ja, we hadden even een drinkpauze, want we zijn hier aan het praten maar ja, precies.
Helemaal niet erg, denk ik, voor de luisteraar. We waren in ieder geval bij het verschil tussen therapeuten en coaches.
Ja, en hoe herken je nou een goede therapeut of coach? En toen gaf je me dat voetbalvoorbeeld. Hè? En toen zei ik nog, ja, en dan gooi je de marketing overheen bij al die therapeuten en coaches. En dan weet je eigenlijk helemaal niet wat er achter de voordeur gebeurt, zeg maar.
Ja, en dat is dus heel lastig. En dan zou je als leek ook nog denken, oh, ik zoek iemand die certified is.
Ja, ah, ja.
Maar
dat is veel lobby.
Ja, elke Pipo de Clown heeft voortaan ook een soort NLP-diploma of wat dan ook. Hoewel ik heb NLP-opleidingen gedaan, practitioner, master. Ik denk super bruikbaar. Je wil er wel kritisch naar kijken. Ja. Alleen, als je daar gewoon 2 weken aanwezig bent, dan kun je zo'n diploma hebben. Dus ook dat diploma zegt eigenlijk heel weinig. Ja. Dus je hebt als consument relatief weinig houvast. Dus ik zou sowieso, als je echt problematiek hebt die gevaar mee zou kunnen brengen, zeg maar. Dus echt kritische problematiek, altijd 100% verwijzen naar de gebruikelijke gezondheidszorg.
Eens.
Waarin ik dus ook niet werkzaam ben. Ik bijvoorbeeld help mensen die het eigenlijk niet nodig hebben, maar die meer willen. Hè. Voor mij is dat ook een groot verschil, dat echt therapie gaat over van, als stel we zouden het weer een spectrum hebben, van min 100 tot 100 maken als in welzijn, dus welbevinden. Dat therapie is ergens van min 100 tot 0 komen, vanaf welk punt dat dan ook is. Ja. En dat coaching heel veel gaat over, oké, het gaat prima, hè? En van nul, maar ik wil verder. Ik wil echt de plus in. Ik wil een goed leven bouwen voor mezelf, wat echt in de plus is. Of waarmee ik zelfs nog ga bijdragen aan de wereld. Nog mooier.
100%. En als coach ga je dingen toevoegen, zeg ik altijd. Ja. Je gaat dingen toevoegen. Als er bijvoorbeeld, en dat zei je net heel goed, als er bijvoorbeeld echt en we noemen dat binnen de GGZ-wereld PTSS, kunnen we ook lang breed over spreken natuurlijk, over diagnostiek, et cetera. Maar laten we maar even zeggen van, nou, dat wordt zo genoemd. Daar is een behandeling voor nodig. Als je daar dus allemaal dingen aan gaat toevoegen. Als je dus met de forse actieve PTSS naar een coach gaat, hè, dus je zit in die min en je gaat allemaal dingen toevoegen, ja, dan ga je misschien nog wel verder de min in.
Ja.
En dat is denk ik het schadelijk en dat is denk ik ook wel heel belangrijk. Ik noem bijvoorbeeld mijn coaching, ik noem het al therapeutische coaching, omdat ik natuurlijk nog steeds werkzaam ben binnen de behandelsetting, zeg maar. Ja. En binnen mijn eigen praktijk zit ik op het snijvlak, zeg maar. Dus ik heb mensen die echt nog wel behandeling hebben of soms deels nodig hebben, maar ik zit ook echt aan die coachingkant. En het is mooi om die combinatie te doen en die switch te kunnen maken. Soms, meestal ben ik aan het begin van het traject nog even wat aan het sleutelen, zeg ik, op therapeutisch niveau, om vervolgens door te pakken naar coaching. En ik denk dat heel mooi is. Omdat therapeuten soms ook heel lang in dat meer therapeutische onderstuk zitten en mensen daarin ook bijna wat meer omlaag halen. En ik denk dat de kracht is. Ja. Hoe zie jij dat?
Ja, als je blijft graven naar iets wat er niet is, dan graaf je een graf. Hè?
Ja.
Dus ik denk inderdaad, dat, maar niet per se met kwade bedoelingen. Maar als iemand gespecialiseerd in trauma werkt, die ziet bij iedereen trauma. Net zoals een kapper bij iedereen ziet dat zijn haar geknipt moet worden. En zo kan het, een fitnesscoach die vindt dat iedereen wat meer zou mogen trainen en gezonder mag eten. So be it.
Ja, precies. Even terug naar de Big Five. Ik heb er eens naar gekeken en toen dacht ik, maar dit is echt interessant en ik ga het nog vaker toepassen. Want volgens mij kan je met de Big Five ook steeds meer relatieproblemen aanvliegen, maar misschien zelfs nog wel voorspellende dingen doen. Wat is jouw kijk daarop? Vind ik wel leuk.
Mijn vriendin heeft op de eerste date de Big Five moeten inleveren. Heeft ze gemaakt toen.
Ja.
En was positief en in de praktijk heeft het ook zo uitgewerkt. Je kan daar heel veel van zeggen en het moet vooral omdat nog steeds, ook al is dat model gevalideerd, wil je nog steeds op basis daarvan kijken hoe het in de praktijk uitwerkt, want er zijn nog steeds omgevingsfactoren, bepaalde kernwaarden die iemand kan hebben of ander aangeleerd gedrag, wat ook heel veel invloed heeft. Ja. Dus er zijn nog veel meer factoren, behalve alleen de persoonlijkheid, die gedrag beïnvloeden.
Eens.
Dus het blijft, en zeker als je te maken hebt met twee personen, hè, en dan heb je twee keer die andere factoren er nog bij. Ja. Alleen als basis om vanuit in gesprek te gaan, 100% nuttig.
Ja.
En zie je zelfs, nou krijg ik zelfs heel vaak terug als feedback, dat mensen het zelf al maken en daar gewoon met twee partners samen daarover in gesprek gaan zonder überhaupt een professional erbij.
Ja, ja.
En daar al geweldige gesprekken met diepgang en mooie uitkomsten uitkomen, omdat mensen zich gewoon meer begrepen voelen.
Precies, precies.
En de ander beter begrijpen en zich beter begrepen voelen, waardoor er ook meer begrip, maar ook een meer gepaste omgang met de anderen kan ontstaan.
Ja, ja. Hey, en wat kwam er bij jullie uit, zeg maar? Nou weet ik dat jouw agreeableness vrij laag is. Ik heb ooit een andere podcast gehoord van
je. Ja, en... ja. Ja, dat is bijna een beetje ons merk geworden of zo, dat lage agreeableness.
Ja, ja.
Wel bij mij wel meevalt, hoor. Ik heb alleen mijn politeness is echt nul. En die trekt agreeableness dan ook aardig omlaag. Ja. Alleen de compassie zit wel gewoon boven de 30. Ja. Dus ik ben nog op zich best vriendelijk.
Ja, ja, ik vind het, ik vind het een vriendelijke man.
Ja. Ja. Kijk, mooi. Ja, wat kwam daaruit?
Ja, naar elkaar toe. Hè?
Ja, ja, ja.
En sorry dat ik je onderbreek, maar ben ik toch nog even benieuwd naar. Dus jullie hadden die date en toen zei je van schat, ik heb hier een vragenlijst. En,
ja. Ja. Ja, het is lastig met mij spreken zonder dat ik het over psychologie heb en zo.
Ja.
Ja, en dan snij ik ook dit onderwerp aan. Dus gewoon vanuit positief van, oh, interessant.
Ja.
Ga ik maken, gaan we kijken.
Want zij kende het nog niet en zij zei, oh, leuk.
Ja, wel een variatie erop. Ook vanuit haar werk als manager en binnen organisaties. Mensen met mensen werken en gedragsveranderingen daar binnen organisaties doorvoeren. Werkte zij wel met een ander model wat gebaseerd is op de Big Five.
Ja. Dus zij vult hem in. En toen zijn jullie bij elkaar gaan zitten.
Toen hebben we contract opgemaakt. En,
ja, precies.
Nee, ja, wat... ik vond het interessant dingen die je dan ook al verwacht. Omdat je dus, hoe meer je met dat model werkt, hoe meer je ook in de meeste gevallen vrij correcte uitslagen al kan voorspellen.
Ja.
Op basis, zeker als je iemand gesproken hebt.
Ja, precies. Daar bedoel je mee, omdat je iemand dus leert kennen en dan denk je, oh, dit zal hoger zijn en dit zal lager zijn.
Ja, en qua uitstraling zelfs al. En je kent op een duur het model dusdanig dat je al redelijk dingen kan voorspellen. Ja. Wat voor mij een belangrijke was en ook in de relatie wat voor mij goed werkt, is low neuroticism.
Ja.
Dus ik heb, mijn withdrawal is laag, alleen de volatility is hoog. Ja. Dus wat zich bij hoog testosteron over het algemeen vertaalt in agressie. Vokaal of fysiek. Nou moet ik zeggen, ik weet dat altijd prima te onderdrukken.
Ja.
Alleen die instinctieve neiging is er wel om een bepaalde piek te hebben wanneer bij een aantal zeldzame dingen die mij dan kunnen triggeren om dan... om dan gewoon in ieder geval heftig te reageren. En zij is over het algemeen heel stressbestendig daarin. En laat zich niet snel gek maken. Heeft gewoon zelfvertrouwen, positief zelfbeeld. Ja,
dus dat is dan nodig, zeg maar. Dat hadden we in de podcast.
Het helpt in ieder geval.
Ja.
Ik ervaar het als prettig.
Ja, precies. En dat kan voor de luisteraar ook interessant zijn om bijvoorbeeld zo'n test eens te maken. En wel of niet dan met iemand is ernaar te gaan kijken. Zo van, hey, wat voor type partner heb ik dus dan nodig? Ja. Zeg maar, wat heb ik niet nodig? Want als je bijvoorbeeld door wat voor reden dan ook en daarin... Mijn therapeutische blik weer even. Als je een aantal trauma's hebt meegemaakt, zal je stressbestendigheid bijvoorbeeld ook veel lager zijn.
Of specifieke triggers hebben.
Ja, dus inderdaad. Of specifieke
en hij kan ook omslaan naar de andere kant weer. Want ander gesprek.
Maar eens. Maar dat zou betekenen als je dus een partner hebt die op een ander gebied heel hoog scoort. Ja. Ja, is dat de vraag? Werkt dat tussen beiden?
Nou, daar heb je dus ook heel interessant onderzoek naar. Ja. Over het algemeen zie je dus dat matchende persoonlijkheidsprofielen het heel goed doen. Behalve dus op neuroticism.
Ja.
Als de ene al hoog neuroticism heeft, dan helpt het niet mee als de ander dat ook heeft.
Ja.
Je kunt je misschien, als je het model een beetje kent, voorstellen hoe dat werkt. Dan krijg je gewoon twee mensen die slecht stressbestendig zijn, negatief beeld over de toekomst hebben. Dus dan krijg je vaak een hoop drama en emotionele instabiliteit.
100%.
Dus ideaal gezien daarin, als de ene al hoog zit, is de andere wel laag.
Ja.
Voor de rest, over het gemiddelde werken, werkt het goed als de andere karaktertrekken relatief gelijk zijn. Ja. Hoewel je in de praktijk dan ziet dat je soms ook een giga verschil hebt en dat die twee elkaar heel goed aanvullen. Dus je kan dan niet zeggen, zo is het altijd.
Ja. Bij jouw partner, hebben jullie nog giga verschillen ergens? Je noemde er net al één. Is er nog een andere die...
Ja, dat is erg, maar ik moet zeggen dat ik het niet meer precies helder heb van haar.
Nee.
Extraversie is van allebei heel hoog. Dus dat is fijn als je eens komt dat je allebei jezelf kan redden en ook kunt omgaan met de hoeveelheid sociale prikkels en ook behoefte hebt allebei aan die sociale prikkels. Ja. Mijn industriousness is een stuk hoger en dat zie je ook in de praktijk terug. Ik kom iets liever uit bed om gewoon gas te geven. Ja. Maar dat is niet per se iets wat dan vervelend is. Ja. De geordendheid van Katie is weer wat hoger. Dus zij mag iets meer orde scheppen in mijn rockster gedrag af en toe.
Ja,
voor zover eigenlijk. Ik zit openness to experience, daar hebben wij allebei een zekere interesse richting intellect en de niet-visuele component van... creativiteit eigenlijk. Alleen ik nog sterker. En dat is eigenlijk ook wel wat je in de praktijk ook ziet. Openers scoren wij... score ik relatief hoog. Hoger dan je verwacht had. 55. Hm. En Kaylee lager. Wat wel te verwachten is. Omdat normaal gesproken bij een lagere creativiteit zie je meer klassieke waarden. Maar ik ben wel van de uitzondering die dus... relatieve hoge openers heeft. Creativiteit. Ja. Ja. En toch hele sterke klassieke waarden.
Ja. Ja, dat is wel mooi. Maar mooi dat jullie daar ook zo samen naar kijken. En dus niet alleen in real life, maar ook op papier is het echt wel een match, zeg maar.
Ja.
Toch, of niet?
Ja, zeker.
Ja, en dat maakt ook waarom het model, denk ik, ook zo goed is. Ja. Ik vond het interessant, want ik heb er recent ook door deze podcast nog eens goed bij mij naar gekeken en naar mijn partner. En wat heel interessant is dat mijn partner, als je kijkt naar... Er zijn een aantal die je meer kan linken aan stabiliteit. Nou gooi ik het even op één hoop. En ik weet dat jij het ook mooi vindt om juist alles los te halen. Maar even, ik schoor dus op verschillende dingen hoog, wat dus zorgt voor een stabiele partner. En ik denk ook echt dat ik de stabiele partner ben. Zij zit veel meer sneller in de emotie en in de minder ordelijk en zo. Wat eigenlijk bij klassiek, als je heel klassiek ernaar kijkt, man, vrouw, is zij dan meer de vrouw en ik meer de man daarin. Maar wat ik heel interessant vind, en dat is ook waar ik dus heel erg gewerkt heb nog aan mezelf, niet omdat mijn relatie niet goed was, maar omdat ik hem nog beter wou hebben, zeg maar, zo zit ik ook in elkaar. Bijvoorbeeld mijn agreeableness en ook mijn compassion, die zijn vrij hoog. Gemiddeld en matig laag, maar... Qua
scores?
Ik heb al mijn scores erbij. Maar bijvoorbeeld als je soms kijkt... Kijk, ik ben een therapeut, dus ik denk ook dat je dat enigszins ook nodig hebt. Maar ik merkte dat in de relaties soms ik te vriendelijk was en te veel nog aanpaste in eerdere relaties. Mm. En daar heb ik wel echt ook keihard aan gewerkt, waardoor het nu in deze relatie dus wat meer in balans zit.
Maar op zich, je hebt wel een ontzettend lage politeness, hè? Dus die nice guy in verhouding valt al mee, hè? Want compassie is gewoon gemiddeld, dus gemiddeld medeleven of aardig gevonden willen worden. Ja. Terwijl die politeness best wel laag is, dus je hebt wel de ballen om gewoon te zeggen waar het op staat.
Maar dat heb ik wel moeten leren. Als ik deze test 4 jaar geleden zes jaar geleden zou moeten invullen, kwam er iets heel anders uit. Als ik hem 12 jaar geleden zou moeten invullen, kwam er helemaal iets anders uit. Ja. Dus ik heb daar wel echt heel bewust aan gewerkt. En daarom breng ik het eigenlijk in en geef ik mezelf even als voorbeeld. Bijvoorbeeld, ik weet ook, en ik heb ook een aantal klanten gehad, meer nice guy, als in mannen die heel erg vriendelijk zijn, die zich heel erg aanpassen, die moeilijk vinden om grenzen aan te geven. Daar heb ik het vaak over, van ga daar dus aan werken. En zo geldt het ook voor een vrouw. En dat zijn de trajecten die ik vaak heb met mensen. Dus dit is het startpunt om vervolgens te kijken van... hey, als je dit soort relatie wil, waar kun je dan aan werken? En bijvoorbeeld de Big Five zegt mij... blijf aan dat stuk werken, maar blijf bijvoorbeeld ook werken aan bijvoorbeeld openness to experience en zo. Daar schoor ik allemaal wat lager op. Volgens mij, als ik het interpreteer, is vooral... ik moet zorgen dat het niet saai wordt, zeg maar. Dus ik moet ook leuke dingen blijven doen.
Ja, nou, die ligt er aan... Even kijken.
Ja. Maar een aantal dingen, dat is misschien ook nog goed, maar dan gaan we echt helemaal de diepte in. Ja. Ik vond, mijn kritiek wel op de test was, het ging heel erg over bezoeken van musea, et cetera. Ja, en dat is gewoon niet mijn ding. En daardoor scoorde ik daar extreem laag op. En toen dacht ik, dat is wel een beetje bias of zo, dat ik daarvan.
Ja, maar als je over het algemeen zie je hierbij bijvoorbeeld visueel meer kunst en muziek en zo.
Ja, precies.
Openen dat soort kunstenaars, creativiteit komt terug in openheid.
Ja.
Maar bij intellect komt de creativiteit vanuit het denken en de abstracte modellen en zo voort. Dus die zie je wel een stuk hoger.
Ja.
Maar dan alsnog wil het niet zeggen dat je niet boeken kan lezen of theorieën interessant kan vinden.
Nee, dat vind ik juist ook mega interessant. Maar het leert mij ook wel weer waar ik dus in de relatie ook weer extra hard aan kan werken, zeg maar. Dat is meer hoe ik hem interpreteer.
Ja, zeker gecombineerd als je kijkt jouw conscientiousness.
Ja.
Die is relatief hoog.
Ja.
Dus dan is het ook makkelijk om met een relatief lage interesse in intellect, in die abstracte modellen, je er alsnog heel erg toe te zetten.
Klopt.
En naarmate je er beter in wordt, waarschijnlijk ook een toenemende interesse erin te krijgen.
Klopt. Maar ook daar heb ik aan gewerkt.
Ja.
En dat is eigenlijk waar ik hem nogmaals inbreng. En waarom ik het ook met mijn klanten tegenwoordig ook deze vragenlijst laat invullen als een basis.
Ja.
Om te kijken van, hey, of als je single bent of als je in een relatie zit, hey, waar kun je aan gaan werken, zeg maar. Want je kan dat dus tweaken. En dat zei je volgens mij ook aan het begin van de podcast, zeg maar. Dus je hebt een basis waarmee je het moet doen. En dat is niet een uitnodiging om alleen maar kritisch naar jezelf te worden, want dan loop je letterlijk vast. Maar het is wel een uitnodiging om sommige dingen nog te gaan tweaken.
Ja, mee eens. Als je kijkt naar wat er mogelijk is in gedragsverandering, hè, en zelfs verandering van persoonlijkheid, zie je dat gedragsverandering korte termijn is sowieso mogelijk. Niet per se altijd makkelijk, maar is een stuk toegankelijker dan verandering van persoonlijkheid.
Ja.
Dus, maar vaak volgen ze elkaar ook op, hè. Dus eerst wordt relatief geforceerd of met meer moeite gedrag verandert.
Klopt.
Dus dan krijg je een beetje meer die theorieën over gewoontevorming. Hè. De meest toegankelijke boeken zijn de Power of Habit en de, hoe heet dat, de Habit Loop. En je hebt er nog eentje, Atomic Habits.
Ja.
Weet je al die theorieën. Ja, en dan ga je al van eenmalig gedrag naar een gewoonte. Ja, en op langere termijn, als je maar iets lang genoeg blijft doen en de omgeving dusdanig mee verandert dat het voor jou normaal wordt, ja, dan zou je kunnen spreken van een verandering van persoonlijkheid. En misschien het meest belangrijkste daarin is wel dat een factor die daarin nog belangrijk is, is ook neuroplasticiteit. Dus als het ware de neurale pathways, de weggetjes die door je hersenen lopen, dat die ook daadwerkelijk zijn aangepast. Dus dat het circuit, dat het gangbare circuit is binnen een bepaalde vraag die wordt gesteld aan je hersenen. Ja. En om die verandering blijvend teweeg te brengen, zijn er ook een hoop fysiologische factoren die je kunt beïnvloeden, waardoor die aanpassing van je brein, als het ware, hè, waardoor die adaptiviteit van je brein, ja, ik ben even op zoek naar een andere term, maar waarmee je dat dus bevordert. Dus dan zie je dat bij een gezonde levensstijl, stress die laag genoeg is, meditatie, zijn wat tekenen van, ja, de evidence daarin mag nog sterker worden, maar ik ben daar wel van overtuigd op basis van wat er nu ligt, dat je daarmee ook die het veranderen van je brein meer kan stimuleren. Genoeg slaap hebben überhaupt. Dus een soort basis ervan.
Ik heb in de crisisdienst gewerkt, zeg maar.
Exact.
Als er geen slaap is, dan
krijg je
eerst slaap en dan komen we morgen terug, zeg maar.
Ja, exact. Dus die neurale adaptaties, zeg maar, die kun je bevorderen door het fysieke goed op orde te hebben. En daarmee ook versnellen, als het ware. En daarover is de wetenschap nog niet heel duidelijk. Maar denk ik dat op basis van wat we wel weten en extrapoleren al wel een hoop kunnen zeggen over wat waarschijnlijk optimale toevoegingen zijn voor bepaalde protocollen voor het blijvend veranderen van gedrag. Ofwel dus persoonlijkheid.
Ja.
En dan kom je dus uit bij gezonde levensstijl, goed slapen, herhaalde reflectie op gewenst gedrag, gewenste persoonlijkheid. Zo'n pakket ongeveer.
Ja, We zitten aardig down in the rabbit hole. Maar dat is mooi en behapbaar is eigenlijk. Dat is, vind ik, heel erg krachtig wat je daarin zegt. Dat is ook zo. Dus als je werkt aan gedragsverandering, dan wordt dat uiteindelijk een beetje wie je bent. Oftewel, dan beïnvloedt dat je persoonlijkheid. En ik denk dat dat heel erg mooi is voor alle luisteraars die bijvoorbeeld, want daarom luisteren vaak mijn podcast, vastlopen op het gebied van liefde en relatie. Ga erop investeren. Want dan dat door te beginnen met je gedrag, gaan daarin ook echt meer vanuit je persoonlijkheid dingen veranderen. Ja. Waardoor je andere partners aantrekt en waardoor je veel gelukkiger kan worden in de liefde ook.
Ja, 100% mee eens. En misschien ga ik daar wel een beetje het doel voorbij door die complexe uitleg te geven. Ja. Het eerste wat je eigenlijk wil weten is dat je persoonlijkheid dus geen gegeven is wat al jouw gedrag bepaalt. Dus stel jij scoort een 80 op agreeableness. Ja. Dat wil niet zeggen dat je nooit iemand een waarheid kan vertellen die moeilijk is. Het zal je misschien niet jouw eerste instinctieve ingeving zijn. Ja. Maar als jij je conditioneert dat je weet, als dit dan dat. Hè? Als deze situatie zich voordoet op die manier met die man of met die vrouw. Ja. Dan ga ik dit zeggen. En dan, ongeacht wat jouw persoonlijkheid op dat moment is, of jouw primaire wiring, hoe die zit, kun je alsnog dat andere gedrag vertonen. Dus je hebt verandering van persoonlijkheid, maar je hebt ook flexibiliteit in uiting van persoonlijkheidskenmerken. En ik denk dat dat eigenlijk het streven nog meer zou moeten zijn dan het daadwerkelijk veranderen van een persoonlijkheid, wat meer een bijkomstigheid is. Ja. Iets wat je kan waarnemen of dat daadwerkelijk gebeurt. Ja. Maar de meest complete en meest adaptieve persoonlijkheden zijn degenen die flexibel zijn. Dus als iemand die ontzettend liefdevol en vriendelijk en aardig ook zelfs is, dus heel zacht wanneer het gepast is.
Juist.
Maar die glashard kan zijn wanneer het nodig is voor het welzijn van hem en zijn omgeving. Is iemand die heel rechtlijnig kan vasthouden in hetgene wat nodig is, maar bijzonder vrij en creatief kan zijn in een brainstorm sessie. En als je goed nadenkt over wat een persoon ook interessant maakt, en zelfs op de datingmarkt, is het juist het contrast binnen een persoonlijkheid, is het juist die een beetje een flauw narcistisch voorbeeld, maar is de bodybuilder die ook heel graag boeken leest of zich intellectueel ontwikkelt. Of iemand inderdaad, hè, wat we net zeiden, het zacht hart, die beide kan doen.
Ja.
Een vrouw die heel professioneel en misschien masculien kan komen opdagen.
Ja.
Maar thuis misschien wel de meer vrij fladderende, verzorgende vrouw is.
Precies.
En ik denk dat die flexibiliteit streven moet zijn en niet het harde en rigide, ik wil van hier naar hier, want dit is perfect.
Maar dit is zo mooi. En ik denk dat deze nuance, misschien maken we hier wel een reel van, maar dit is de nuance die ook nodig is. Want voeg er feminien, masculien aan toe en dan bijvoorbeeld, dit is de nuance. En het is dus niet het ene, het is niet het andere. En je hebt beide nodig. En het is nog veel krachtiger als je het ene kan inzetten op het moment dat de situatie dient, of het andere. En dan zit je in de flexibiliteit, zeg maar.
Ja, en hoe meer begrip er is van die persoonlijkheidskenmerken en hoe meer flexibiliteit daarin mogelijk is, hoe minder we ook hoeven te zeggen, dit is slecht of dit is goed. Want dan kunnen wij namelijk de kwaliteiten inzien, zelfs van iemand met waar je normaal zou zeggen van low neuroticism is gunstiger dan high neuroticism.
Precies.
Dan zou je zelfs kunnen zeggen, hey, die hoge neuroticism, er is echt wel iemand die dat ook op een bepaalde manier leuk vindt, of die daar juist zijn kracht, die heel emotioneel stabiel is, kan laten zien en daar wat te bieden heeft, waardoor hij zichzelf waardig voelt.
Ja.
Of kunnen we zien dat diegene met hoge neuroticism ook iets wat we vaak zien, een soort duistere, wel hele grappige humor heeft.
Ja. Ja.
Weet je wel? Dus hoe meer kennis hiervan is en hoe meer zelfkennis mensen hiervan hebben, hoe minder ze anderen hoeven te veroordelen voor persoonlijkheidskenmerken. Maar nog veel mooier, hoe meer jij jezelf kent, de goede en de slechte kanten.
Precies.
Hoe meer je ook de voor- en nadelen van kenmerken kan zien. En dus hoe meer je ook kan komen tot zelfacceptatie.
100%. Ja. Ik vind dat wel een hele mooie. En het is echt zo belangrijk wat je hierin zegt. Want anders zou je op een hele kritische, negatieve manier naar jezelf gaan kijken van, dit is allemaal niet goed aan mij. Maar zo zwart-wit is het dus niet, zeg maar.
Ja, nee. En ik vind zelfs dat er bijvoorbeeld een Jordan Peterson, als je zijn test maakt, vind ik die uitslagen nog redelijk gekleurd.
Ja.
Dus negatief uitvallen voor bepaalde persoonlijkheidskenmerken. Terwijl ik
Klopt.
Het juist sierend zou vinden wanneer daar gestuurd wordt op, hey, zie eens de voordelen en de nadelen van elke karaktertrek.
Dat miste ik ook precies daarin, want bij andere uitslagen van andere tests zie je soms van, hey, dit is je kracht en dit is misschien een valkuil, om het maar even simpele termen te noemen. En hierin lijkt hij bij sommige uitslagen alleen maar in toe het negatieve.
Ja, en er is wel een reden voor, want als je het, want hij is wel hierin gewoon een hardcore wetenschapper. En dan kijk je naar de gemiddelde uitwerking van een bepaalde score. Ja. En dan kom je over het gemiddeld ook inderdaad daarbij uit. Alleen, je wil je afvragen, wat als iedereen met deze uitslag volledige kennis had van het persoonlijkheidskenmerk en zich een tijd had gericht op gedragsverandering op basis van die kennis van de voordelen en nadelen. Ja. Hoe was dan het gemiddelde effect geweest? Ja, maar hij houdt vast aan het grotere, met onderzoek met grotere getallen. Ja, zo heb je vergelijkbaar voorbeeld in de fitnesswereld, vind ik altijd interessant. Als je kijkt naar hardcore wetenschap over afvallen, dan zeg je ook eigenlijk, zou je ook zeggen dat afvallen geen zin heeft. Want het grootste deel van de mensen is binnen zoveel jaar altijd weer terug op gewicht. Ja. Maar dan is de vraag, heeft afvallen dan geen zin? Of moeten we heel kritisch kijken naar de methodes waarmee de meeste mensen op dit moment afvallen?
Precies. Ja.
Ja, en hier in hetzelfde, zijn bepaalde persoonlijkheidskenmerken slecht? Of moeten we beter omleren gaan met bepaalde persoonlijkheidskenmerken?
Ja, ik ben sowieso voor het tweede, zeg maar. En ik vind het ook mooi, je gebruikt het woord flexibiliteit. Ik ben zelf ook opgeleid in de acceptance en commitment therapie. En dat gaat heel erg over het doel daarvan, is creëren van psychologische flexibiliteit. Ja. En dat gaat helemaal niet op het echt veranderen van dingen, maar veel meer, hoe verhoud je je tot? En dat is wat ik bijvoorbeeld met stellen altijd probeer te leren, die dan bij mij komen met een hoop chaos in de relatie of een hoop conflicten, is van, ja, het zou kunnen zijn dat je geraakt wordt door dit uit je verleden. Waar nodig, terug uit. Maar soms is dat niet eens nodig. Vaak ook in het hier en nu. Ja. Hoe kan jij op een andere manier verhouden tot die geraaktheid, zodat het op een minder negatieve manier in jouw liefdesrelatie meespeelt? En dat is interessant.
Ja en daar zit in de acceptance en commitment therapy zit ook voor een groot deel het creëren van bewustzijn.
100%.
En dat is ook wat ik zei, van als je dan jezelf beter kent door middel van zo'n methode, kun je jezelf ook beter accepteren. En dan kun je ook weer toewijden en het vooruitwerken. Dus je kunt het therapie noemen, maar eigenlijk binnen acceptance en commitment therapy zit alweer, we moeten voorwaarts werken, want de beste verdediging is ook de aanval. En dat geldt denk ik ook voor de psychologie, binnen de psychologie.
Ik denk dat wij gewoon nog een podcast moeten opnemen en dan over de acceptance en commitment therapie. Ik vind dat echt, het is nice. Echt heel mooi. Ja. Echt een hele mooie, die ik heel veel toepas ook in mijn behandeling.
Moet ik me wel even inlezen, moet ik toegeven.
Ja, dat is goed. Maar je gebruikt de juiste woorden ook met toewijding en zo.
Ja, ik ben er wel bekend mee, maar ik ben niet, ik ben daar wel positief arrogant in, maar ik coach nou al zo lang, zeg maar, en dusdanig op een breed spectrum, dat ik best wel shift tussen verschillende methodieken en ook heel vaak wel best wel recht op mijn doel weet af te gaan zonder het hele framework van een bepaalde methode weet vast te houden.
Maar dat is de kracht, kracht, want als je puur op de methode gaat en in mijn optiek, dan moet ik op gaan letten wat ik zeg, maar heel veel collega's die meeluisteren misschien wel, maar een aantal psychologen die heel erg vanuit de master zijn opgeleid, die zitten veel meer op de techniek, zeg maar, en op de theorie. Maar je moet iets heel anders hebben.
Ja. En ik denk dat je nog sterker ook mag kijken naar welk effect weet ik te bewerkstelligen. En daarbij wel in je achterhoofd te houden dat, dat je veiligheid waarborgt. Dus je gaf het voordeel
dat is de basis,
van
dat is de basis.
PTSS. Ja. Maar ook daarin zou ik kunnen stellen van ik heb ook verschillende mensen wel gesproken met PTSS uit de legerachtergrond, politieachtergrond. Ja. En dan zeiden van, hey, bij jou heb ik wel het gevoel, want herkenbare gast qua uitstraling enzovoorts, bij jou voelt het juist veilig.
100%.
En dat ze van mij veel meer een bepaalde waarheid kregen. Alleen dan is het aan mij om heel sterk te waarborgen of die professionele hulp volledig zijn aangegaan, wat daar gebeurde, of ik binnen de veilige kader zit van wat ik mag en waar ik in ieder geval niks erger kan maken. En,
100%.
Maar zonder op verdere techniek in te gaan, denk ik dat je heel vaak wel kunt verkennen of je de juiste kant op gaat tijdens gesprekken of zeker binnen een langere samenwerking in ieder geval.
100%.
Waardoor eigenlijk als je competent bent, je best kan waarborgen of je de juiste kant nog steeds opgaat. Alleen ik denk dat het daar vaak misgaat van, het lukt niet, dus we gaan nog heftiger.
En dan, ja. En dan gaat het fout zijn. Ja, dan ga je breken.
Kun je de verkeerde kant op gaan, inderdaad. Ja, ja.
Mooi dat je als coach ook daar zo je verantwoordelijkheid ook in neemt. En dat is heel belangrijk. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk als therapeut. Dat is ook de basis die je eigenlijk leert. En het mooi dat je het woord veiligheid gebruikt. Want dat is echt de basis. En vooral ook veel luisteraars die misschien nog die nu luisteren ook. Die in de basis zoveel onveiligheid hebben gehad. En dat moet je echt snappen. En als de basis niet klopt. Ik zeg altijd als een huis. Als je fundering niet op orde is. Dan kun je gaan bouwen links, rechts. Ja. Dan kun je het huis elke kleur schilderen. De mooiste meubels erin. Ja. Als de basis, de fundering gewoon gammel is. Dan zul je daar in ieder geval of rekening mee moeten houden. Zeg maar. Dus dat is meer het acceptance and commitment. Ja. Dus op een andere manier verhouden. Ja. Tot of je moet kijken hoe je die basis wat kan versterken. En dan zitten we meer op gedragsverandering. Om te kijken wat dat vervolgens doet.
En alsnog vind ik dat ook een iemand met PTSS alsnog een bepaalde mate van of volledig eigen verantwoording heeft over welke therapieën en zaken die aangaat en wanneer die dingen een halt toeroept.
Altijd.
Hoewel dat natuurlijk wel met die conditie ook weer lastiger kan zijn. Alleen ik denk wel dat je er ook een eigen hand in hebt.
100%. Ja. En dan zou ik dat nog aan toe willen voegen. Ik ben meditatie- en yoga-docent ook nog. Het is ook mooi om uiteindelijk, als je dus bepaalde dingen, als je daar je weg in hebt gevonden, om dan bepaalde termen of bepaalde kwetsbaarheden van jezelf wel aan de ene kant dichtbij te houden, maar aan de andere kant ook weer los te durven laten. Want als je helemaal gaat geloven, als je daar vanuit gaat leven, dan ga je ook, dan ga je eigenlijk missen.
Dan wordt dat de identiteit.
Dan wordt dat de identiteit. Zeg.
Ja, meens.
Ik vind het een stoere podcast.
Ja, nice.
Mooi man.
Ja, ik vond het ook een heel interessant gesprek. Ik vind het mooi dat we een aantal keer de diepte ingaan. Ik ben ook heel benieuwd wat jouw luisteraars hiervan vinden. Maar ik denk dat we een aantal interessante topics hebben aangeraakt. En dat we nog een aantal uren door zouden kunnen babbelen. Maar, dat het voor nu helemaal goed is.
Ja, voor de volgende keer. Ik nodig je graag weer eens een keer uit over een onderwerp waar we gewoon helemaal de diepte in duiken.
Nice.
En ik denk voor de luisteraar is het gewoon ontzettend mooi geweest. Ook om jouw liefdesverhaal te horen. En ik zag regelmatig een mooie glimlach op je gezicht. Ja, dus ik zie hier een trotse man zitten. Dus dat is mooi. We hebben het natuurlijk gehad over, noem het feminien, masculien en de nuances daarin. We hebben het gehad over de Big Five. En vooral hoe je dus, bijvoorbeeld als je vastloopt in liefde en relatie, hoe je daarin middels de Big Five naar jezelf kan kijken en vervolgens kan investeren om bijvoorbeeld wat gedragsverandering teweeg te brengen, om te kijken wat dat dan ook met je persoonlijkheid doet. We hebben het nog gehad over hoe je flexibel kunt verhouden tot hoe je bent, zeg maar, en de situatie. En volgens mij was dat ongeveer de samenvatting.
Perfect. Ja, mooi, thanks man. In ieder geval.
Hey, dankjewel Miro. Yes, dat was hij. Ontzettend tof dat jij het eind van de podcast hebt bereikt. Dat betekent dat jij in ieder geval heel erg bereid bent om echt naar jezelf te kijken. En om echt te willen werken aan patronen in jezelf. Voor een stabiel, fijn, interessant, goed liefdesleven. Nogmaals, zoals ik aan het begin van de podcast zei. Mocht jij een goed gesprek willen met een ervaren therapeut. Klik op de link in de beschrijving om een adviesgesprek met mij in te plannen. Ik kijk graag met je mee. In 45 minuten hebben wij ontzettend helder waar het bij jou misloopt soms in liefde of relaties. Zowel voor singles als voor stellen. En dan kom ik met een professioneel advies waar jij vervolgens echt mee aan de slag kan. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.